En toen ik dan echt die stal was binnengegaan, dat was voor mij echt turning point van... Oh, dat is de hel, dat kan gewoon niet. Ik ben in dienst van hen mijn werk aan het doen. Onze klanten van Animal Rights, dat zijn de dieren. Eigenlijk worden kippen in de industrie geboren in lichamen die gemaakt zijn om op zo kort mogelijke tijd zo hard mogelijk uitgebuit te worden. En ik heb thuis ook, zonder ik het wist, een beetje een micro-sanctuary gestart.
Zonder dat je het wist.
Ja, het is eigenlijk een leuk verhaal.
Welkom bij het Vegan Geluid. De podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag? Is het zo moeilijk als het lijkt? Gordels om en geniet van de reis.
Welkom bij het Vegan Geluid. Wij, bijzondere episode, zitten allemaal bij elkaar. Ik en Rob. Hoi Rob.
Hoi.
En wij zitten niet met z'n tweeën aan tafel of om tafel, want Els is bij ons. Hoi Els.
Hallo iedereen.
Els van Kampenhout is jouw naam. En ik maak een hele korte intro, maar dan geef ik het woord aan jou, want dat kun jij veel beter dan ik. Jij bent een onderdeel van Animal Rights. En je organiseert, of jullie organiseren acties bij slachthuizen. Maar je doet nog veel meer dan allemaal dingen bij Animal Rights. Je doet voornamelijk ook, je redt ook dieren uit de wildernis of kippen. En je hebt ook een eigen micro sanctuary. Zeg ik dat goed?
Micro sanctuary.
Micro sanctuary. Moeilijk woord. Mag ik gelijk oefenen. En je bent ook in de muziekwereld onderweg. Namelijk interview jij bands bij het Hardcore Ieper Feest in Ieper. En daar komen allemaal vegan bands. Het is een volledig vegan festival. Dus je doet heel veel dingen in de vegan scene. Je komt uit België. En voordat je jezelf even nog veel beter voor stelt dan ik dat had gekund... Hoezo ben je vegan?
Ja, één woord, hè. Twee, de dieren. Vooral door de dieren. Wil je dat ik even vertel hoe dat gekomen is? Of?
Dat mag je zeker doen.
Ja, dus ja, de dieren. Als kind eigenlijk de connectie gemaakt van... Oei, vlees op ons bord. Dat zijn hier lichaamsdelen van dieren die ooit leefden. Ik had toen ook rond die leeftijd van 10 jaar had ik kipjes in de tuin... Dat was mijn hele wereld. Wij woonden in het bos en dan met mijn kippen in de tuin. Dat was zalig. En toen ik die link maakte van oei, dieren op mijn bord en kippen op mensen hun bord, dat was zo'n schok voor mij. Ik heb dat nooit begrepen. En dan, nu 10 jaar geleden, ben ik vegan geworden. Opnieuw door connectie met kippen te maken. Door de eierindustrie van dichtbij gezien te hebben bij een van mijn eerste kippenreddingsacties... Ik was binnen geweest in de stal. Ik ga het nooit vergeten. Het was oorverdovend. Het gekakel van duizenden, misschien tienduizenden kippen. Ik weet niet hoeveel er daar zaten. De stank, het stof. Want vogels en kippen produceren... Ja, daar komt heel veel stof uit die veren. En ook die verdroogde mest, dat verstoft allemaal in de lucht. Dus ik kon niet ademen. De uren daarna ook niet. En ja, die dieren natuurlijk, hè, die zaten daar opgesloten. Ik kon buiten stappen met een beetje geredde dieren in mijn auto... maar de rest zat daar opgesloten in de hel. En dat was voor mij de laatste dag dat ik ooit een eierproduct heb gegeten. En die lang daarna heb ik ook alles van melk geschrapt uit mijn dieet. Ja, nooit spijt van gehad. Een van de beste dingen die ik kon doen voor de dieren. Ja.
Spijt dat je het niet eerder hebt gedaan.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Ik was mij wel bewust van de problemen in de eierindustrie... Maar dat wordt zo verbloemd door de industrie zelf, dat ik het pas toen ik het met mijn eigen ogen zag, en dat was dan vrije uitlopen, dat was verschrikkelijk. Dat was voor mij echt de klik van, ja, dat kan echt niet. Als het hier al zo erg is, wat gaat het dan in andere bedrijven zijn en in de kooibedrijven? En,
ja. En hoe heb je als kind dan de link gelegd van, ik vind het raar, een kippetje op mijn bord? Hoe kwam dat aan?
Ja, als kind, ik was meer een dierenmens dan een mensenmens. Ik bracht eigenlijk meer tijd door met mijn kippen dan met vriendjes of zo. Mm-hmm. Dus voor mij was dat mijn hele wereld. En ineens, je wordt dan wel ouder. En zo rond de leeftijd van 10 jaar had ik dat wel door van... Ja, dat daar iets niet klopte. En op tv destijds, ik was te jong om het mij volledig te herinneren, maar er kwamen wel activistische programma's voorbij. En activisten die slachthuizen blokkeerden en zo. En ja, ik had dan wel door van daar gebeuren dingen met dieren die echt ja, gruwelijk zijn. En ik zei toen al thuis tegen mijn ouders van, ja, als ik 16 ben, ga ik mee naar de slachthuizen. Het heeft wel langer geduurd, maar het is toch gebeurd.
Dus getriggerd eigenlijk door andere activisten toen?
Eigenlijk wel. Ik kende toen ook geen andere vegetariërs of veganisten. Ik had wel iets over Moby gelezen en dan ging ik ook mijn ouders vertellen van, ja, weten jullie dat er iets bestaat zoals veganisme? En dan waren ze allemaal, je bent vegetariër, hè? Dat is goed. Veganisme was iets dat heel ver weg stond van ons allemaal toen. Maar had ik mij daar toen al verder in verdiept of moest er meer informatie geweest zijn, denk ik wel dat ik toen de stap al zou gezet hebben, of toch sneller.
De artiest Moby?
Ja. De artiest die stond zo in een van de boekjes, de magazines, vroeger zo voor kinderen, zo muziekmagazines. En,
die doet dat inderdaad volgens mij ook echt al heel erg lang en die heeft wel behoorlijk wat reach. Dus daar zijn meerdere mensen volgens mij al wel door getriggerd. En hoe lang, want je doet meerdere dingen, gaf je net ook al aan. Hoe lang ben je dan nu al heel activistisch bezig?
Valt misschien niet echt een datum op te plakken, maar het kantelpunt was toch wel de eerste kippenredding die ik meedeed, ja. Maar toen ik in het middelbaar zat, dan schreef ik ook al hele essays over de eierindustrie en over dat eigenlijk ethisch niet verantwoord is. Dus daar was het ook wel al aan het borrelen, maar zo in vlagen. En toen ik dan echt die stal was binnengaan, dat was voor mij echt turning point van, dat is de hel, dat kan gewoon niet. Ik ben dan ook begonnen met mijn eigen blogje, zo op Wordspot of wat is dat daar? WordPress. WordPress. Over de reddingsacties. En ik nam dan altijd foto's van de dieren. Dat was in samenwerking met boeren destijds. En ik vroeg dan of ik binnen mocht gaan. Soms mocht het. Kon ik ook binnen foto's maken. Maar meestal mochten we niet binnen, hè. Want de toestand ook echt, ja.
Nee, dat begrijp ik. Niet okay, want zit, precies. Daar zit volgens mij inderdaad helemaal niemand op te wachten. En dan via blogjes en vlogjes en wat je dan allemaal deed, is natuurlijk het wat zachtere activisme.
Ja.
Zachter, ik weet niet of dat het goede woord is, maar wat...
Toch wel, in vergelijking met nu. Ja.
En in vergelijking met nu, zeg je nu zelf, want je bent eigenlijk wel de eerste gast van ons die echt aan de harde activistische kant zit. Waarvoor heel veel respect, want die zijn ook nodig. Maar wat doet dat met jezelf dan als jij, wat jullie doen als organisatie echt de knetterharde zaken aan het licht, alle misstanden, je filmt, begrijp ik van je. Maar wat doet dat met jezelf dan als je daar rondloopt?
Goh, ik kan het een beetje vergelijken met een knopje dat ergens in mij zit. En als ik aan het werk ben, dus als ik kijk naar dierenleed, dan wordt dat knopje omgeschakeld. En veel mensen zien dieren gewoon lijden. Ik zie de dieren en ik zie wetgevingen die met de voeten getreden worden. Dus ik kijk van, die wetgeving, dat mag niet. Dieren slaan, die wetgeving mag niet. Dus ik denk heel technisch en analytisch op dat moment. En het komt wel nog altijd binnen natuurlijk, hè. Maar op het moment dat ik aan het werken ben, of als we voor de slachthuizen staan en de vrachtwagens komen aan, wij filmen ook live in de vrachtwagens, we brengen live verslag uit. Ja, dat komt binnen, maar vaak pas achteraf. Als ik dan thuis ben, dan valt dat wel eens op mijn schouders. Maar op het moment zelf, dan weet ik van, ik ben hier nu voor de dieren. Ik ben in dienst van hen, mijn werk aan het doen. Onze klanten van Animal Rights, dat zijn de dieren. En op dat moment sta ik daar echt voor hen. En dan wordt dat even... Er staat een zware filter over wat er allemaal binnenkomt. Dat is heel analytisch. En achteraf, als mijn analyses gemaakt zijn... Als we de pers hebben te woord gestaan, als de dieren nationale nieuws hebben gehaald, dan is dat bij mij wel...
Dan komt het binnen.
Dan komt het binnen. Maar omdat ik de dieren ook in de headlines zie staan en in de kranten zie staan, met hun foto's en echt het verhaal van hen, van de dieren, dat geeft mij ook de ruimte om te verwerken wat ik gezien heb. Want ik heb het gezien, ik heb gedaan wat ik moest doen en ik weet dat het op naar de volgende campagne is, of op naar het volgende slachthuis en op naar de volgende dag dat er weer een hele hoop dierenleed ligt te wachten, waar wij iets aan willen veranderen, hè, op structureel niveau.
Verander je ook veel of valt het tegen?
We zijn een abolitionistische organisatie, dus eigenlijk willen wij zo snel mogelijk dat alle uitbuiting van dieren gewoon volledig verdwijnt. Wij willen een einde aan de slachthuizen. Onze campagne tegen de slacht heet dan ook Stop de Slacht. Ja, we veranderen zeker dingen. De politiek wordt altijd weer opgeschud als wij nieuwe beelden naar buiten brengen uit stallen of slachthuizen. Dan worden er politieke gesprekken gevoerd. En ook wel aanpassingen gedaan. Bijvoorbeeld controles in slachthuizen zijn echt opgevoerd dankzij het onderzoek van Animal Rights. Want wij waren de eerste in België die lieten zien van kijk hoe hard dit misgaat, hoe gruwelijk dit is. Varkens die verdrinken in hete broeibaden, dieren die geslagen worden, die het uitschreeuwen. Echt verschrikkelijke beelden van Tielt. Ja, dus de politiekers, wij zetten die onder druk om wel iets te gaan doen natuurlijk. En ja, er veranderen dingen, zeker. Gaat het te traag? Ja, het gaat altijd te traag.
Altijd te langzaam.
Maar we zien wel dat ons werk heel nodig is. En dat het toch wel aanzet tot actie bij politici. En we worden ook om advies gevraagd. Dus in het begin dat we dit deden, dan was van, ah ja, die activisten. Maar nu adviseren wij ook wel politici als zij ernaar vragen van, hoe kunnen we dit veranderen? Wat moeten we doen? Wij krijgen die vragen ook van hen.
Dus meer de wat pragmatische aanpak dan alleen maar de keiharde activistische.
Ja, hard activistisch. En wij zeggen er ook bij van stop met de subsidies voor de vleesindustrie. Sluit slachthuizen die zich schuldig maken aan misstanden. Als er waarschuwingen komen en er gebeurt niks, gewoon hup, sluit de licenties intrekken. Dus wij geven wel zo'n oplossingen aan natuurlijk.
Hoe kiezen jullie voor bepaalde projecten? Want ik kan me voorstellen dat je naast elkaar het liefst 10 projecten wil laten lopen, maar dat lijkt me lastig.
Ja.
In de voorbereiding had ik gelezen dat jullie ook bezig waren met de grootste zalmkwekerij in Europa.
Ja.
In Europa dan. Hè? Ja. Dat lijkt me dan als een project wat je prioriseert als het zo groot is. Is dat iets waar jullie op keuzes baseren van dit gaan we nou doen en dit niet?
Ja, dat moet. Wij zouden natuurlijk het liefst van al alles doen, maar dat is niet mogelijk. Ons team is ook heel klein. We krijgen geen subsidies van de overheid. Dus wij kunnen ons werk doen dankzij donaties van mensen die geloven in ons werk en die een betere wereld willen zien voor de dieren. Dus wij moeten kiezen. En bijvoorbeeld, we hebben 4 campagnes. Hè. We voeren ook campagne tegen bond, tegen dierproeven en tegen jacht. Ik voer dan samen met mijn team campagne tegen slacht. En ja, ik kijk dan van waar leiden de meeste dieren en die zalmkwekerij, de grootste van Europa, dan naar België wilt komen. Ja, dan is dat iets. Dan krijg je dat nieuws binnen van, ah, ze hebben een omgevingsvergunning ingediend. Dan is dat alles aan de kant. En een paar weken werken aan een bezwaarschrift, advies inwinnen, bij allemaal experten iets opstellen, andere organisaties aanschrijven van, dit gaat gebeuren, ook milieuorganisaties, willen jullie ook iets indienen? Het gaat om zoveel dieren. Dan gaan we actie voeren, hebben we ook gedaan. Samen met Bite Back vorig jaar en ook met Climaxi. Met nog allerlei VZW's die samen met ons bezwaar hebben aangetekend en beroep. Dus ja, we moeten een beetje kiezen. Maar ik vind het logisch om te gaan kijken naar waar lijden de meeste dieren. En uiteraard kijken we altijd binnen het team van wat is er haalbaar. Want dat is wel heel belangrijk, hè, dat het haalbaar is.
En waar, als je dan zo activiseert, of met de zalmkwekerij, of de slachthuizen, waar jullie ook maar actie voeren, waarvan krijg je de meeste tegengas? Zijn dat de bedrijven zelf, of de eigenaren van de bedrijven, of is het ook zelfs dat in de politiek en de lobby die erachter zit, die zegt van nou, nu is het mooi geweest?
Oh, meeste tegenwind. Ik moet eerst en vooral zeggen dat we ook veel bijval krijgen.
Ja, dat geloof ik.
Zeker van de bevolking en van de mensen die in ons geloven.
Mm-hmm.
En die het anders willen zien voor de dieren. Want het is een feit, hè, het is zeer chockerend. Ook al worden er geen wetten met de voeten getreden, toch zien we bange dieren, paniekerige dieren, angstige dieren. Gewoon het feit dat het is puur, het is onethisch. Dat is ethisch niet te verantwoorden, hoe wij dieren behandelen, wat wij daar allemaal mee doen. Tegenwind, natuurlijk. Ik moet er ook bij zeggen dat wij niet ingaan tegen specifieke bedrijven, maar tegen een hele industrie die dieren uitbuit. We gaan tegen de hele vleesindustrie in. En uiteraard gaan we dan ook kijken van, naar de industrialisatie, de grootste slachthuizen. En daar gebeurt het. Hè. Ook in kleine slachthuizen. Hè. Het is overal. Hè. Je kunt geen dier op een diervriendelijke manier het leven ontnemen. Een dier wil niet sterven.
Dat bestaat niet.
Zelfs al is alles volgens het boekje, toch zijn ze bang en paniekerig en zien ze de dieren voor hun, ze ruiken dat bloed.
Ja, en dat, helaas wil dat er nog niet bij iedereen in, dat een beest ook gewoon een beest is met gevoel en alles wat wij ook eigenlijk hebben. Want ze worden nog veel te veel als product gezien. Dus dank namens alle dieren dat jullie dit al doen, want dit is wel te gek, moet ook gebeuren. En ook de harde aanpak, want wij vragen elkaar zelf ook vaak genoeg van, wat werkt dan nu beter? Moet je inspireren? Moet je rustig houden? Moet je alles een beetje inmasseren? Of moet je gewoon met het rechterbeen knetterhard erin? Dat is wat jullie dan in ieder geval deels doen. En dat helpt ook voor bepaalde mensen. Want jullie filmen alle misstanden en alle gruwelijke beelden. Nou, er zijn heel veel mensen die willen er ook niet naar kijken. Maar goed, op het moment dat je het filmt en het laat zien, hetzij aan de politiek, hetzij aan welke organisatie dan ook die er wat mee kan, dan moet men wel. En heb je het idee dat dat besef dat humaan slachten niet bestaat, dat dat beter wordt bij de mensen of valt dat ook tegen?
Ik wil eerst en vooral wel zeggen dat alles nodig is. Dus niet alleen het hele harde activisme dat wij doen, maar ook wat dat jullie doen. Dat is ook heel inspirerend. Ik vind het ook heel leuk om naar jullie podcast te luisteren.
Dankjewel.
Het is ook eens leuk, de zachtere aanpak. Bij sommige mensen werkt dat ook gewoon beter. Dus het is allemaal nodig. Hè? Het is allemaal even belangrijk. En ja, dat humaan slachten, dat blijft er wel in zitten. Naar mijn gevoel, hè. Want onze boodschap is duidelijk, humaan slachten bestaat niet. Want hoe ontneem je het leven van iemand die niet wil sterven? Dat gaat niet humaan, dat is onmogelijk. Ja. En dat blijft toch wel... Ja, dat blijft toch wel een moeilijke voor veel mensen. Er is nog heel veel werk aan de winkel om die bewustwording er meer door te krijgen. Ja.
En dat doen jullie goed.
We doen onze best.
Jullie doen
met de
best,
middelen die we hebben. We zijn een heel klein team. Wij focussen ons niet alleen op de slachthuizen, maar ook op dierproeflabo's in twee landen. Dus in Nederland en in België. Slachthuizen ook, Nederland, België. De bontindustrie. Omdat er nu geen fokkerijen meer zijn in Nederland. En in België is ook de afbouw begonnen of afgerond. Is het wel minder, die campagne. Maar tegen de jacht gaan wij ook het veld in. Jachtpartijen gaan filmen hoe de dieren doodgeschoten worden, aangeschoten worden. Dus die zaken doen wij ook nog eens met ons klein team. Mm-hmm. Ja.
Hoe kunnen luisteraars jullie ondersteunen?
Wel, door ons een beetje te volgen op socials, onze acties te delen, door vrijwilliger te worden, maar ook door te doneren als mensen dat kunnen doen, want niet iedereen kan doneren uiteraard. Onze posts delen, acties delen of vrijwilliger worden helpt ook al veel. Wij krijgen geen donaties van de overheid, dus wij zijn echt afhankelijk van de mensen die in ons geloven, zodat wij ons belangrijke werk kunnen verder zetten.
Daarom zetten we natuurlijk ook alle links in de show notes. Dat is een hele belangrijke. Dus ga dat vooral ondersteunen. Maar je doet natuurlijk, zoals vooraf aan genoemd, ook in je vrije tijd heel veel met en om de dieren heen. Wil je dat even uitleggen?
Ja, eigenlijk is ons hele leven thuis gebouwd rond dieren. Dus overdag werk ik voor Animal Rights. En ik heb thuis ook, zonder ik het wist, een beetje een micro-sanctuary gestart.
Zonder dat je het wist.
Ja, het is eigenlijk een leuk verhaal, als ik dat mag vertellen.
Ja, zeker.
Op een dag, een paar jaar geleden met Pasen, waren er kippen gered. En het bleek dus, toen die gered waren, dat het ging om kuikens. En dat ging om 500 kuikentjes die dringend een thuis zochten. En ik zei dan van, ja, we kunnen wel helpen door er twee bij ons thuis binnen op te voeden. Want onze tuin was ook nog niet af en zo. We waren daar helemaal niet op voorzien. En dan hebben de activisten 2 kuikentjes naar het Animal Rights kantoor gebracht. Een van die 2 kuikentjes is Sophia. Dat is een van de kipjes die nog altijd bij ons is. Zij is 5 jaar geworden vorige maand. En ja, eigenlijk zonder dat ik het wist, was dat wel de start van een dierenopvang thuis te starten. Ja, Sophia is binnen groot geworden. Ze is heel sociaal. Ze volgt ons door het huis. Zou mee in de zetel willen zitten. Een echte binnenkip, ja. Ja. Ze woont nu wel buiten met haar familie, maar zij was de start samen met haar zusje. Ja.
Nou, dan heb je Sophia en dan heb je de pinguïn, heb ik net al van je gehoord. Dat moet je misschien zo ook nog even uitleggen. Anders snapt helemaal niet. Je doet niets met pinguïns. maar hoeveel kippetjes heb je nu?
Ik heb er nu 10.
Onder jouw vleugels?
Ja, soms heb ik er iets meer onder mijn vleugels, omdat kippen wel de weg vinden naar onze sanctuary. Maar er zijn 10 dieren die permanent eigenlijk medisch toezicht en zorg nodig hebben, die problemen hebben met hun legapparaat. Dus die krijgen dan implantaten om de 3 maanden. Dat is eigenlijk een hormoonpreparaat, waardoor ze geen eieren meer leggen aan hun buik en het reproductieve systeem rust krijgt. Want kippen zijn niet gemaakt om zoveel eieren te leggen, maar wij hebben die genetisch gemanipuleerd, wij als mensen. En zij zijn slachtoffer van hun eigen lichaam. Eigenlijk worden kippen in de industrie geboren in lichamen die gemaakt zijn om op zo kort mogelijke tijd zo hard mogelijk uitgebuit te worden. En die, ja, wij zien dat, we redden die dan, maar die zijn al ziek of die worden ziek. Dus de kippen die dan intensievere zorg nodig hebben, die blijven. We hebben er ook 3 gehad die echt lang gerevalideerd hebben en zij zijn ook gebleven, waaronder mijn pinguïn Pingu. Zij loopt een beetje als een pinguïn, maar ze loopt. Ik ben heel blij voor haar dat ze loopt en levenskwaliteit heeft. Ja, want zij kon niet lopen, zij kon zelfs niet op haar pootjes staan. Kon niet alleen eten, zij kon niks. Zij ging in een draagzak rond mij. De eerste 1 à 2 weken moest weer leren lopen. Wat een heel zware revalidatie. Ja. Maar ze heeft het gehaald. En elke dag is een gestolen dag voor de kipjes die bij ons verblijven.
Ja. Ja. Dank voor jouw snelle en korte uitleg over het leven van het kippetje en hoe die eigenlijk nu is, maar niet zou moeten zijn. Want net als het humaan slachten is ook de hele kippenindustrie, heeft eigenlijk niemand op het netvlies wat daar eigenlijk allemaal gebeurt. En je zegt net heel mooi, ze zijn eigenlijk zo voor ons gefokt, omdat nu iedere kip iedere dag maar een ei moet leggen. En dat is van nature natuurlijk totaal belachelijk. Want dat was ooit één keer in de maand dat het eitje gelegd werd en niet meer dan dat. Dus ook omdat wij mensen zo graag dat eitje eten, wordt eigenlijk die hele kip verziekt. Door ons, voor ons. Dus een hele mooie uitleg dat ook dat feitelijks voor de mensen die het allemaal nog niet weten, niet helemaal volgens de bedoeling is van het leven van een kippetje. Wou ik er nog even aan toevoegen.
Ja.
Ja?
Ik denk dat... Ik denk dat veel te weinig wordt genoemd. Dat wij als mensen ingrijpen in de lichaam van het dier om het zo productief mogelijk te maken.
Op zo kort mogelijke tijd, want het moet zo weinig mogelijk kosten en economisch gezien zo winstgevend als mogelijk zijn.
Ja. Ik vind dat het wel een punt is waar we even bij moeten kunnen stilstaan als we willen. Dat is... Als je dat even laat bezinken, ook luisteraars, hè? Ook als je luistert en je interesseert je alleen een beetje voor veganisme, dan kan dat al een reden zijn als je dat laat bezinken van, hey, misschien wil ik dat helemaal niet meer ondersteunen. Want vaak heb je we hebben het vaak over vlees. En dat is ook helemaal goed dat je vegetarisch wordt. Maar nu belichten wij dus een kant die belangrijk is om dan toch wel die stap te nemen om vegan te worden, toch?
Ja.
En volgens mij zit, en daarom vind ik dat leuk om even hier te blijven staan, dat precies daar te weinig wordt over gepraat. Wat met de visindustrie gebeurt, maar vooral ook met de eieren en de kaasindustrie. Daarom is eigenlijk jouw voorbeeld, ook met die mini-hospice, zeg ik, omdat ik dat andere woord niet uit kan spreken.
Het is ook wel een mini-hospitaal eigenlijk, ja. Hoor. Ja.
Dan houden we dat erin.
Ja. dat is heel erg inspirerend. En het laat ook gewoon zien, ja, misschien, ik weet niet of ik het had gezegd, maar we hebben voor Bewust Leven, mijn Duitse podcast, hebben wij ook een opname gedaan. En daar hebben we dus ook eigenlijk over de, nog wat uitbundiger over de kippen gehad. En misschien is dat ook leuk. Ze hebben allemaal ook verschillende persoonlijkheden. Dus als je zo'n kip echt leert kennen en als het niet meer zo bang is, dan komt er iets anders tevoorschijn. Dus ja. De persoonlijkheid.
Ja, ja, ja. Bij sommigen komt dat redelijk snel tot uiting. Sommigen zijn ook gewoon assertiever dan anderen, zoals mensen. Sommigen zijn introverter, extraverter. Maar vast staat wel dat zij allemaal een eigen persoonlijkheid hebben. En wat ik zie als de dieren bij ons arriveren, vaak zijn dat dan dieren die echt ja, een wonde hebben die intensief moet verzorgd worden. Of dat zij niet kunnen rechtstaan. Of dat ze moeten gedwangvoederd worden of medicatie krijgen. Dus dan moet ik ze wel vastnemen. Heel voorzichtig uiteraard. Maar je ziet echt hoe bang ze zijn van mij in het begin. En dan na zo'n tijdje worden ze blij om mij te zien. Omdat ze weten van, ah, ze associëren mij dan met het feit dat ze geen pijn meer hebben. Want als ze pijn hebben, krijgen ze ook pijnstilling of de nodige medicatie voor alle kwaaltjes. Worden ook bijgestaan door heel goede en gespecialiseerde dierenartsen daarvoor. Ze weten dat dan, hè. Dat het een goede plek is. En dan komt die persoonlijkheid boven. Als de angst verdwijnt, dan... ze hebben ook allemaal een ander gezicht, een andere stem. Heel vreemd, hè? Want de meeste van onze dieren, van onze kippen, komen uit dezelfde stal. En dat zijn eigenlijk dieren die genetisch gelijk moeten zijn aan elkaar. Dat zouden allemaal identiek dezelfde kippen moeten zijn. En toch hebben ze allemaal ja, iets anders in hun gezicht en een andere persoonlijkheid, een andere stem. Dus ja, ze zijn echt allemaal anders. Ja.
En erg leuk. En ik heb zelf ooit jaren geleden gezonde kippen gehad. En we hebben een vrij grote tuin, dus daar hadden ze gewoon vrije uitloop. En ik had ze niet voor de eieren, maar gewoon omdat ik ze erg leuk vond. Nu niet meer, al heel lang niet meer. Maar die kwamen ook gewoon naar binnen wandelen. Die gingen ook tegen onze hond aanliggen en meespelen.
Ja.
En zo gauw als ik de keuken inliep, dan zat de kip ook in de keuken.
Ja, dan weten ze snel hè, dat er daar veel lekker eten is.
Ja, ja, en ze zijn... Het zijn echt karakters en echt typetjes en ja. Echt allemaal anders. Daar kan ik me heel erg in vinden. Leuk.
Even een voorbeeld. Wat betekent andere karakter of een andere persoonlijkheid? Waar zie je dat aan?
Gewoon aan alles wat ze doen. Sommigen willen zo liever een beetje op zichzelf zijn. Ik heb ook wel een paar kippen die niet zo graag aangeraakt worden. En dat is
introvert.
Okay. Introvert, ja. En zo meer op zichzelf. En dan heb ik er een paar, zoals mijn pinguïn, Pingu. Voor die ontbijt 's ochtends vraagt hij echt om opgepakt te worden en even op schoot te zitten. En pas dan wil ze eten. Die wil heel veel aandacht, is heel aanhankelijk. Ja, dat groeit zo. Dat groeit zo'n beetje. Ja. En dan heb ik nog één kipje. Zij is palliatief. Zij is naar ons gekomen omdat ze heel ziek is. En we geven haar palliatieve zorg tot het laatste. En in het begin, ja, ik kende haar ook niet zo goed natuurlijk. Of ja, niet. En na een tijdje kwam dat ook boven, zo toch wel assertief. En dan, ja, ik zeg dan van ja, als je binnen wilt komen, ik praat ook gewoon tegen de kip, als je wilt binnenkomen, mag je. En ja, ze mag dan kiezen van blijf ik buiten of kom ik binnen. En nu heeft ze het zo in haar hoofd om elke avond, redelijk vroeg, soms al om 5 uur, aan de deur te gaan staan. Te staan wachten om binnen te mogen komen, want ze heeft een bench binnen waar ze dan elke avond iets culinair voorgeschoteld krijgt. Ze weet dat dan. We verwennen iedereen wel extra die het moeilijk heeft, of als we weten van zij heeft niet meer zo lang, die krijgen wel echt nog wat extra lekkers. En zij weet dat, en dan komt zij binnen. En dan eet zij, dan legt ze zich neer en dan kijkt ze naar hoe mijn man en ik eten maken in de keuken en hoe dat we de keuken opruimen en zo valt zij in slaap. Dus ze is er heel graag bij.
Ja, ja. Ja.
Dat is zo haar persoonlijkheid, er graag bij zijn, graag lekker eten.
Mooi.
Ja.
En dan voor de luisteraar die eigenlijk nog nooit in het algemeen zo naar dieren heeft gekeken. Als je dit dan nu zo hoort, en ik wist het, ik ken het van mezelf. Als je nu hoort dat kippen een eigen karakter hebben, maar dat geldt ook voor koeien en voor varkentjes niet anders. En het dan toch nog steeds over humaan slachten kunt hebben. Misschien moet dan nu nadat je dit gehoord hebt, er toch ergens een klein schakeltje overgaan dat je denkt van, hey, het zijn ook gewoon dieren die willen leven, die ook helemaal zeker niet voor die industrie hebben gekozen. En laat dat voor de luisteraar dan nu ook even een soort van kleine wake-up call zijn, wat wij dieren allemaal aandoen, want dieren in het algemeen zijn van nature gewoon hartstikke leuk en die horen wij niet op te eten. Dus goed dat jij ze in hun moeilijke fase dan nog opvangt, zeg maar. Maar voordat ze die moeilijke fase krijgen, zouden mensen eens wat vaker stil moeten staan bij het feit dat het allemaal hele leuke, lieve beesten zijn.
Ja, en ik wil er ook zeker bij zeggen dat mensen zich niet afgeschrikt moeten voelen door wat ik vertel. Want er zijn ook heel wat kippen die onderliggende medische problemen bijvoorbeeld niet hebben en die ook op zoek zijn naar een thuis. Dus er zijn heel veel kippen altijd op zoek naar een thuis. Want helaas is de stroom van dieren eindeloos in erg asielen, goed, ja. ook met kippen. Dus dat wil ik wel nog...
En dan nog een vraagje voor jou, want wat ik van jou begrepen heb, jij bekostigt dit allemaal zelf. En ik kan me voorstellen, je doet het vanuit je hart, dus eigenlijk maakt het dan ook allemaal niet uit en je doet het graag. Maar het kost je wel, ga ik vanuit, veel geld. Hoe zouden mensen jou, of misschien wel de industrie die zoveel dieren in het algemeen verwaarloosd, kunnen helpen dan?
Eerst en vooral door kippen te adopteren die niet vrij gekocht zijn. Want er zijn ook boeren bieden dat aan. Hè, van de vrachtwagen naar het slachthuis komt, maar je kan hier nog kippen komen halen. Er zijn opvangcentra die de kippen gratis mogen gaan ophalen als de vrachtwagen naar het slachthuis al geweest is. Er zijn vaak achterblijvers in de stal. Of bijvoorbeeld bij Animo en Peril in Wallonië kan je gaan, maar ook bij Forest and Friends, Daisyfield. Er zijn heel wat officiële opvangcentra die ook dieren ter adoptie hebben. Daisyfield nu niet bijvoorbeeld. Ze hebben denk ik geen kippen ter adoptie momenteel. Maar dat zijn wel de opvangcentra waar dat je naar kan gaan kijken. Dus steun de opvangcentra en niet de eierindustrie.
Nee,
ja.
Precies. Je schrijft er straks allemaal nog even voor ons op, zodat het dan ook in de show notes komt. Dus mocht je hetzelfde gevoel hebben als Els die hier nu aan tafel zit en denkt van nou, ik mag en kan en moet misschien wel iets meer doen voor deze dieren, weet dan dat de mogelijkheid er is en dat het kan en dat ook jij als luisteraar daarmee kunt helpen. Kijk onze show notes daarna hoe je hiermee kunt helpen. Dankjewel.
Maar je helpt niet alleen maar kippen, maar je helpt ook wilde dieren in het algemeen voor een wildlife hospital.
Ja.
Kun je daar nog wat over vertellen?
Ja, heel graag. Ik ben vrijwilliger bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen. En daar komen...
België
voor de duidelijkheid. Daar komen dus heel wat gewonde en zieke dieren binnen. Dat zijn dan egeltjes, vossen, reeën, duiven, zangvogels. Eigenlijk alle wilde dieren die komen binnen. Die zijn verzwakt of ziek of aangereden. En die worden daar verzorgd. En vroeger deed ik daar de vrijdagavondshiften samen met mijn man. Dat was elke vrijdagavond soms tot middernacht in het broedseizoen dat we papflesjes aan het geven waren. Kleine vogeltjes ook, papjes geven. En dan de vosjes, de martertjes, iedereen. Heel veel poetswerk ook. Dieren opvangen is vooral poetsen, voor de duidelijkheid. Want zij kunnen het zelf niet. En nu... Op dit moment heb ik iets te veel werk thuis met de opvangkipjes, omdat ik zelf eigenlijk een klein kippenhospitaal begonnen ben. Maar voor ophalingen, als er gewonde dieren zijn, dan springen wij wel nog in de auto, mijn man en ik, om aangereden dieren, gewonde dieren te gaan ophalen. En te helpen soms met de telefoon, als er telefoons binnenkomen. Als mensen bellen van, ik vind hier een vogel op de grond... Dan moet ik vragen van, wat zie je, waar ben je of wat is de situatie? Zijn de ouders in de buurt als het om een kleintje gaat? Dus zo'n beetje eerste hulp bij wilde dieren vinden aan telefoon. Omdat ik dat ook nog een beetje van op afstand kan doen, zelfs met de kipjes.
Ja, en voor jou is het inmiddels een redelijke fulltime baan, begrijp ik. En voor je man?
Die helpt mij heel goed. Die kookt ook voor ons allemaal. Want vaak zit ik dan, zoals deze week, ik zit dan op de grond in de keuken met Pingu op schoot die niet wilt eten, tenzij ze 's avonds op mijn schoot zit. En dan, ja, dan is mijn man aan het koken, dan zit Lily ook aan de andere kant. En ja, dan, die houdt ons in leven. Die houdt de boel draaiende. Ja.
Het is jammer voor de, moet ik even zeggen nu, voor de luisteraar, dat je niet ziet nu even wie hier aan tafel zit en de pretoogjes en die je nu hebt. En er zit hier iemand met ontzettend veel passie te vertellen over wat jij aan het doen bent. Vind ik heel erg mooi om te zien. En het is jammer voor de luisteraar dat je dat niet kunt zien. Dus top. Ja, goed dat je dat doet. Ja.
Over passie gesproken. Nog een topic.
Ja. Ook al, ja, je bent nog niet druk genoeg.
Precies. Je bent ook bezig op Ieperfest. Dat is een hardcore festival in Ieper.
Ja, in Ieper.
En die bestaat al sinds
1992.
Dus best lang.
Ja.
En daar ben je, ga je dus interview je bands.
Ja.
Het is een fully vegan festival.
Ja, volledig veganistisch.
Ja, en daar ga je dus met bands bijvoorbeeld over veganisme hebben. Natuurlijk ook over hun muziek, maar over dierenrechten.
Ja.
Wat nog? Wat is de, hoe lang doe je dat? Hoe ben je daar gekomen? Veel vragen.
Veel vragen. Oké, ik zal beginnen bij het, bij het begin, of toch proberen. Ik ben voor het eerst naar Ieperfest gegaan toen ik 18 of 19 was. Om Parkway Drive te gaan kijken. Alex zal ze wel kennen, jij ook, Rob.
Zeker.
Een van de eerste Europese tours dat ze hadden gedaan. En dus we waren aan het wachten op...
Zijn zij vegan?
Nee. Maar toen was ik ook nog niet vegan. Dan was ik 19, hè.
Okay.
Of 18. Net uit de middelbare school. Maar ik kende niks van die andere bands. En ik liep daar maar een beetje rond. En ineens had ik daar een stage ontdekt in een aparte tent. De More Than Music Tent. En ik kwam binnen, daar werden beelden getoond van walvisjacht en daar waren allemaal activisten aan het uitleggen waarom dat niet mocht en wat er allemaal gebeurde in de wereld. En ik was echt geschokt dat dat nog allemaal zomaar kon, hè. Walvisjacht, en wat is het allemaal? En mijn vrienden en mijn boyfriend, die wilden al die bands kijken en zij hadden graag dat ik meeging. Maar ik wou die tent niet meer uit, want ik stond daar tussen die activisten. Zo, ik moet dat weten. Hè. En dat waren mensen van bands en die hadden iets te vertellen. Ja, en zo ben ik daar verzeild geraakt.
Dat is de herinnering dat we een foto moeten maken, sorry.
Gaan we zo doen.
Sorry dat ik jou heb onderbroken.
Oh, dat is niet erg, maar wat was de vraag nu weer? Ieperfest.
Ja, en...
Je was in die tent.
Je was in die tent.
In die More Than Music tent.
Ah, ja. Ja, en... Ze moesten mij daaruit sleuren, want ik wou dus niet meer weg. Dat was zo interessant. En dan was er nog een lezing en nog en allemaal over mensenrechten, dierenrechten. En ik wou het allemaal weten. Dat was zo iets in mij dat wakker werd. Ik kan het niet anders uitleggen. En dan zijn we elk jaar blijven teruggaan. En dan een paar jaar later vroegen ze mij van... Ah, je hebt een mooie stem. Wil jij de aankondigingen doen? Dat was dan nog op de mainstage dat ik dan dingen ging aankondigen. Ik zeg, dat is goed. En dan daarna hebben ze mij gevraagd om de bandinterviews over te nemen. Omdat ik toen ook al voor verschillende magazines schreef. En mijn eigen blog, Brutality Blog, is een stille dood gestorven. Maar heeft er wel voor gezorgd dat ik dan bij Ieperfest kon gaan interviewen. En zo op die manier Animal Rights leren kennen, de oprichter. Dan mijn leven is eigenlijk door Ieperfest een beetje gelopen hoe dat het gelopen is. Ja.
Nice. Goed verhaal. En druk.
Ja, dat lijkt druk, maar Ieperfest is ook maar een paar dagen per jaar. We hebben wel meetings ervoor en we doen planning van hoe gaan we het invullen. Ik denk mee over de planning, wie we gaan uitnodigen en zo. Hoe we het gaan vormgeven, de hele More Than Music. Maar we zijn met een heel team. Hè. Ik doe dat zeker niet alleen, ook met de kippen. Ik wil daar zeker nog over zeggen dat ik echt deel uitmaak van een groep mensen die dit allemaal doen. Mm-hmm. En wij ondersteunen elkaar ook emotioneel. En vragen ook van, gaat het nog? Of wat kan ik voor jou doen? We helpen elkaar, echt wel. En zonder die community zou ik ook echt niet kunnen doen voor de dieren wat ik elke dag doe. Ik ben heel dankbaar voor die mensen in mijn leven.
Snap ik. En dan mag je nu nog even, ook voor Ieperfest, even voor de mensen die niet weten wat het is. Want het is misschien niet helemaal duidelijk in jouw eigen beleving en korte intro nu. Het is binnenkort alweer... Dus maak even een klein beetje reclame voor waarom moeten mensen naar Hyperfest?
Ja, waarom moet iedereen naar Hyperfest komen? Omdat het een heel leuk festival is. Het is ook uitverkocht, dus het zal moeilijk zijn om er deze editie nog bij te... Ja, het is zo goed dat het uitverkocht iedereen, ja. Is. Ja, supergoeie muziek. Heel veel nieuwe en jonge bands die je daar kan zien en ontdekken. Heel veel bands die iets te vertellen hebben. Heel veel straight-edge bands, vegans, vegetariërs, activisten op podium. Niet alleen voor de dieren, maar ook echt voor mensenrechten, vrouwenrechten. Alles is bespreekbaar. We breken ook taboes rond mentale gezondheid. Dat is dan apart echt bij More Than Music. Ja, eigenlijk alles wat onbespreekbaar is of zo, een beetje underground, daar is plek voor bij More Than Music. Mooi. En bij Hyperfest.
Mooi.
En het is natuurlijk helemaal vegan, super lekker eten, leuke sfeer. Ja, echt wel, als je van hardcore muziek houdt, dan is het echt wel de place to be, Hyperfest.
Gaan we in de show notes zetten. En je hebt het al aangestipt, mentale gezondheid. Hoe ga je zelf om met mentale gezondheid? Want we hebben in het begin van dit gesprek over animal rights gepraat en over al die acties die jullie ondernemen. Dat in de uitvoering is dat nog veel heftiger dan dat wij daarover praten nu. Hoe ga je daarmee om? Je hebt gezegd, je hebt de ruimte die je geeft om een beetje... hoe ga je überhaupt met al die ballast om als die omhoog komt?
Ja, op veel verschillende manieren. Eerst en vooral, ja, thuis, de kippen. Ik zie elke dag voor wie ik dat werk doe bij Animal Rights. Ik zie elke dag waarom ik verder blijf kijken in die stallen, in die slachthuizen, in die transporten. Dat is voor hen, want zij zijn daaraan ontsnapt. Dat is een grote motivatie voor mij om verder te doen. Ja, en ook echt zorg dragen voor mezelf, mediteren, op tijd gaan slapen, grenzen stellen, proberen ook na een bepaald uur niet meer te veel op sociale media, sowieso sociale media, ik kijk daar echt niet veel op, omdat als ik dat open doe, ik volg al die dierenrechtenorganisaties, ik zit weer dan te kijken naar slachthuisbeelden en ik moet dat ook niet doen op momenten dat ik er niet mee bezig ben of ja, als ik er niks kan mee doen. Ja, dan moet ik daar ook niet naar kijken. Als ik het nodig heb om voorbeelden te zoeken van buitenlands varkensslachthuis of zo, dan zal ik het wel gaan zoeken. Maar ik probeer mezelf ook bewust niet te veel extra bloot te stellen aan dierenleed. Ik heb ook het geluk dat heel veel van onze vrienden vegan zijn en dat ook begrijpen. Dus als we dan eens onder vrienden zijn, dan is dat wel iets dat we...
Dat is ook... dat zo ontstaan of zat jij altijd al in die vegan cirkel?
Goh, dat is organisch zo gegroeid eigenlijk. Ja. Ja, dat is wel normaal dat je dan als je meer raakpunten hebt, dat je dan wel meer geneigd bent om ja, met elkaar te gaan rondhangen en af te spreken.
Ja, want ik krijg wel vaker te horen, vaker dan eens te horen, mensen die net snuffelen aan veganisme of vegetarisch zijn. Maar het lijkt me zo moeilijk en je staat zo alleen. En ik ken verder helemaal niemand om mij heen die vegan is. Dus dat is voor veel mensen die misschien wel willen, vaak een drempeltje. En dan zeg ik ook altijd, nou ja, dat komt echt helemaal vanzelf. Want ook in onze vriendenkring, mijn vriendenkring, die van Alex, komen steeds meer veganisten voor. En is dat dan toevallig? Nee, ik denk het niet. En jij geeft het nu zelf ook aan, maar dat groeit vanzelf.
Ja, en ik heb ook wel tips voor mensen die net vegan worden en zich een beetje alleen voelen. Je aansluiten bij een VZW, dat hoeft daarom niet altijd een dierenrechtenorganisatie te zijn, maar een vegan organisatie die iets doet voor de dieren. In België heb je bijvoorbeeld ook Be Vegan. Mm-hmm. Je kan daar vrijwilliger worden. Zij organiseren het grootste vegan evenement van het jaar, Vegan Summerfest of New Ethic. Zij doen dat ook een vegan evenement organiseren. Je kan dan wel samen met vegans, je doet iets, je bent bezig en je legt ook nieuwe contacten. Hetzelfde bij Animal Rights, dat zijn onze vrijwilligers, die doen heel veel voor ons, daar ben ik ook super dankbaar voor. En dat is een hele community van mensen die ook heel veel aan elkaar hebben en waar ook echt mooie vriendschappen ontstaan. Dus ja, vrijwilliger worden, dat opent een nieuwe wereld.
Een boel nieuwe deuren, ja.
Ja.
Ja. Mooi. Mooi dat dat bevestigd wordt ook, dat dat zo werkt. Voor de luisteraar die daar bang voor is, stop maar met bang zijn daarvoor. Dit gaat vanzelf.
Heb je nog iets toe te voegen?
Ja, Ik wil jullie heel hard bedanken dat ik hier mag zijn vandaag. Ik vind het een superleuke podcast en echt wel een eer dat ik er mag bij zijn. Dus dank jullie wel, Alex en Rob.
Heel graag gedaan.
De eer is wederzijds. Dus helemaal duidelijk gezegd.
Wederzijds, inderdaad. Leuk.
Nou, wij gaan alle informatie uit het gesprek netjes in de show notes zetten, zodat jullie luisteraars alles kunnen vinden indien gewild en nodig ook kunnen ondersteunen. Als jullie deze podcast willen ondersteunen, dan kan dat ook. Namelijk heel makkelijk door de podcast te abonneren op de podcastplatform waar je luistert. Of ons een 5-sterren review te geven als je deze podcast leuk vindt. Want dan worden we beter gezien. Dan worden ook dit soort leuke gesprekken beter gevonden. En dan zijn we heel erg blij en geholpen. En vooral Rob is heel blij, zoals hij nu kijkt. Ja.
Kijk ik niet blij of ik helemaal nee? Ja, ik kijk ongetwijfeld hartstikke blij. Nee, bang voor mij niet, hè?
Nee. Nee. Gelukkig. Nog niet.
Gelukkig.
Els, heel erg bedankt.
Dankjewel.
Dank jullie wel.
Graag gedaan. Doei.